Lieve vrienden, dit is weer Word Bemoedigd. Vandaag met een prediking met als thema Hemels Brood. Deze boodschap wordt verzorgd door Martin Kornstra. Martin is samen met zijn vrouw Karin sinds 2009 leiders en oprichters van Royal Mission. Hun passie, zoals ze dat zelf zeggen, we zijn gegrepen door de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft in Matteüs 10, vers 9 en 8. En wat staat daar? Daar staat, ga op weg en verkondig. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie het ontvangen en om niet moeten jullie het geven. Ik wens jullie God zegen bij het beluisteren van deze prachtige boodschap.
Goedemorgen allemaal. Ook degene die live of achteraf terugkijken, goeiedag. Wat heerlijk om te gast te zijn hier en te mogen spreken over hemelsbrood. Tja, de timing is wel bijzonder. Het gaat van cake, naar taart. En daartussendoor, nou ja, alles wat je dus deze week niet eet, dat stop je gewoon allemaal in die taart. Ja. Hemelsbrood. Ik heb even landen hier en zeggen wie wij zijn, wat wij doen. De meeste mensen kennen me. Ik ben Martin, getrouwd met Karen. We hebben twee dochters en we geven leiding, misschien heb je dat plaatje voor je, aan de bediening van Royal Mission. En Royal Mission doet heel veel, maar ten diepste zijn we gepassioneerd om dat Koninkrijk van God te verkondigen. En anderen te trainen. Dit is een foto van de opening van ons gebouw 2019. Net voordat alle crisis uitbrak, maar dat we met leiders vierden uit allerlei soorten kerken. Van Vrijgemaakt tot New Wine, tot allerlei organisaties. Gewoon de geest van God over ons land. Nou, en wat is er sinds die tijd gebeurd? Heel veel. Maar ik wil even iets laten zien wat we aan het doen zijn. En daar kom ik in de preek straks nog op terug. Maar laat maar even zien een paar foto's. In januari van dit jaar zijn we begonnen met... Tada! Een stuk van ons gebouw af te breken. Eerst moet je soms iets afbreken om iets nieuws op te bouwen. Ga maar door hoor, klik maar door. De volgende, toen hebben we de fundamenten gelegd. Hebben voor de bouwvakkers die aan het werk waren, hebben we het fundament ingezegend. En toen was het aan het regenen en toen stopte het met regen. En die mannen waren helemaal onder indruk. Die zeiden, kun je naar elke bouwplaats komen waar wij bouwen en komen zingen. En toen de staalconstructie die gebouwd wordt. En het van me zien hoor, de kranen op het terrein. En de volgende foto is ongeveer waar we nu zijn. Een nieuwe zaal die in Veenendaal er niet is. Een zaal voor 200, 250 mensen. Wat we noemen voor grote trainingen en kleine conferenties. En ik kom er straks op terug hoe God dat in ons hart nog geboren heeft doen worden. Maar waarom is het onder andere voor de volgende foto. We hebben een school voor jonge leiders sinds dit jaar. 18 tot 28 jaar en die stroomt helemaal vol. We hebben dit jaar 46 studenten en het stroomt nu alweer vol voor het nieuwe seizoen. En we hebben gewoon ruimte nodig. En het is zo mooi dat we zoveel jonge leiders mogen trainen en helpen en in de richting te komen. Verantwoordelijkheid dragen, niet zozeer meer verantwoordelijkheid, maar op een gezondere manier verantwoordelijkheid dragen. God vertrouwt meer toe, maar wij moeten oefenen om er beter in te worden. Dat is wat God ons geeft. Verantwoordelijkheid geeft God, maar wij mogen groeien in de kwaliteit van onze invloed. Ze zeggen het eigenlijk. En het volgende is een school voor leiders. En ja, Robert-Jan, je naam is al genoemd. Je kwam net naar me toe. Ze hebben een bizar weekend achter de rug. Van de school voor leiders. En PR, ik hou niet van PR. Ik hou van het vertellen over wat Jezus doet. Maar als je daarover vertelt, is het de beste PR voor het Koninkrijk. En gisteren belde Theo. Theo is bij ons fulltime in dienst en werkt. Onder andere is schoolleider voor de school voor leiders. En ik vroeg, hoe was het weekend? Want ik zou erbij zijn, maar ik had mijn deel afgezegd omdat mijn moeder stervende is. En Theo zei, we hebben dit nog nooit meegemaakt. Het was zo bijzonder, zo diep, zo over kwetsbaarheid, eerlijkheid, dingen opruimen, maar rondom gezond leiderschap. Ik zeg, nou, dat is ook eens goed zeg, ben ik er niet bij, gaat het gebeuren. Maar eigenlijk wil ik elke leider, of je nou eindverantwoordelijk bent op bedrijf, en die hebben, of je bent een afdeling zo, of je in een organisatie, stichting, of waar dan ook, verantwoordelijkheid draagt. Verantwoordelijkheid, invloed hebben op anderen, groei in de kwaliteit van je invloed. En God zal je meer toevertrouwen. Maar jouw groei maakt ruimte, zodat God je meer kan geven. En dat is wat we doen met elkaar. En volgens mij nog één plaatje, dat we op dit moment ook online heel veel kerken mogen helpen. En die dan weer live bij ons komen in groepen. We zijn met zoveel kerken onderweg. En in september starten weer nieuwe kerken die instappen. Het is een prachtig avontuur. Gepassioneerd om het Koninkrijk van God te verkondigen. En andere trainen hetzelfde doen. Nou, dankjewel voor de plaatjes. Hemelsbrood. En voordat ik erin stap, wil ik iets tegen jullie zeggen. Jullie stonden net met je kinderen. En voordat jullie iets vertelden over jullie kinderen, dacht ik, jullie kinderen zijn heel bijzonder. En ik wist het verhaal niet. Maar ik voelde Gods gunst op hun leven. En het gevoel was, het is ook wel spannend om naar een nieuwe kerk te gaan. Hoe zal het met hen gaan? En hoe zullen zij zich ontwikkelen? Welke vrienden zullen ze krijgen? En God zei, dat ga ik voor zorgen. Ze gaan aan de ene kant vrienden krijgen die hen helpen. En ze gaan een voorbeeld worden voor andere jongeren. En ik ervaar gewoon dat hun tienertijd in de handen van God is. En dat je daar geen zorgen over moet hebben. Zelfs al ga je naar een nieuwe plek toe. God zal daar voor hen zorgen. Want er is iets. Ik voelde, voordat jullie vertellen, er is zoveel gunst van God op hun leven. Het komt goed. God is met hen. Dankjewel. Ja. Cool. Nou, hemelsbrood. Wie van jullie is, dat is een bepaalde generatie, opgegroeid met die reclame. Brood, daar zit wat in. Ja. Dat was nog eens een tijd, hè. De tijd van melk, de witte motor. Kijk. He, petje, pietermientje, pindakaas, daar begint de dag mee. Toch? Wie heeft dat nog nooit gehoord? Die mag nu naar huis, die heeft echt niks aan deze preek. Ja? Nee, dat brood, daar zit wat in. Zo begon het. Maar ja, met al die koolhydratenverhalen eet bijna niemand meer brood. Hemelsbrood. Hemelsbrood. Hemelsbrood, ja, vasten. We leven in de laatste week begint vandaag van de vastentijd of de lijdenstijd. De 40 dagen tijd. Het zijn trouwens 46 dagen, maar dat komt omdat de zondagen niet meetellen. De zondag is altijd een feestdag, zelfs in de 40 dagen tijd. Het begon op 2 maart als woensdag en eindigt zometeen aanstaande zaterdag met stille zaterdag. En zondag vieren we het feest. En ik kom uit een evangelisch-charismatische achtergrond en we vieren Pasen. En ja, we vieren ook Goede Vrijdag, maar de 40 dagen tijd is op een of andere manier niet de tijd waar ik heel erg bij stilstond. Het is toch een beetje, en dat zeg ik met alle respect, racen richting Pasen. En dan vieren we de overwinning. Maar zo vaak roept God op tot stilstand te komen, tot besef te komen, tot ontzag te komen, of besef de weg die afgelegd is. En dan kom je al heel snel bij hemelsbrood, bij vasten. En vasten, ik ben er voor mezelf persoonlijk niet zo mee opgegroeid. Ja, ik zag het wel. Mijn vader, als hij een grote campagne had, dan ging hij 2 weken vasten. En het gevolg was dat hij 2 weken niet aan tafel zat bij ons. Dus vasten was voor mij zoiets van, ja, dat is wel mooi, maar ik heb er geen beeld bij. Het was ver weg. Maar toen ik op de Bijbelschool kwam, toen was vasten deel van het programma. Dat was trouwens ook heel slim van de Bijbelschool. Scheelt een hoop geld. Je moest gewoon vasten, hè, ergens. En dan ging je van maandag tot vrijdag 5 dagen vasten. En ik herinner me die tijden en er gebeurden mooie dingen. Maar ik herinner me er ook dat we vrijdagmiddag om 5 uur naar de snackbar renden en allemaal patat gingen eten. Ja, dat beeld is. Vasten. Ik wil je wat dingen vertellen over de dingen die God me heeft laten zien of die ik zelf heb mogen ervaren om vasten. Ook wij als Royal Mission. En hoe God ons, jou, ons als kerk, ons als christen uitnodigt. Wil je af en toe tot stilstand komen en ruimte maken voor mij? En misschien denk je nu al, oh, deze preek is niet voor mij, want fysiek kan ik niet vasten. Of je nou diabetes hebt of andere redenen waardoor je geen afstand van eten kunt nemen. Je hebt zwaar werk, dat lukt me nooit. Laat ik je zeggen, dit gaat ook over jou en straks zal ik dat verder toelichten. Maar laten we maar beginnen met een stukje uit de Bijbel. Uit Markus 2. Markus 2 vers 18. Markus 2 vers 18 tot 20. En daar komt de vraag aan Jezus over vasten. Ik lees NBV. De leerlingen van Johannes, dus Johannes de Doper en zijn leerlingen, zijn volgelingen eigenlijk. En de fariseeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe die hem vroegen. Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus antwoordde. Bruiloftsgasten kunnen niet vasten, toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is. Nee, zolang de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. Wanneer is het de tijd om te vasten? Vanaf het moment dat de bruidegom bij ons is weggenomen. En in die tijd hadden leerlingen van Johannes de Doper, leerlingen van de Farizeeën, hadden de gewoonte om 2 dagen in de week te vasten. Zover we weten uit de geschiedschrijving is dat maandag en donderdag elke week vasten. En wat Jezus hier doet is, je kunt het doen uit gewoonte en denk, oh dat moet ik doen. Maar hij nodigt uit om op zoek te gaan naar de reden en de bron van waarom vasten we nou? En volgens mij noemt Jezus hier 2 dingen in dit stukje waarom we vasten. Wel, als Jezus hier fysiek naast mij zou staan en wij met hem zouden optrekken, is er 0 reden om te vasten. Want zodra de bruidegom bij ons is, zijn we in zijn aanwezigheid. Dat betekent dat vasten betekent dat het een verlangen is naar de aanwezigheid van de bruidegom. Het gaat over verbinding, het gaat over relatie, het gaat over intimiteit, nabijheid van Jezus. Oh, hij is bij ons door de Heilige Geest, maar de bruidegom is niet hier. En wij verlangen zo naar zijn nabijheid en daarom vasten we. Vasten heeft met verbinding met Jezus te maken. En het tweede wat hierin voorkomt is, vasten is een verlangen naar het koninklijk bruiloftsmaal. Want dat feest, dat grote feest gaat komen. Maar als de bruidegom bij ons is, weten we, het feest komt eraan. Maar hij is weg, maar hij gaat terugkomen. En we zijn onderweg naar een ongelooflijk groot feest, waarin de wil van God ten volle tot stand zal komen. Dus vasten is nabijheid, verbinding. Verbinding, verlangen om bij hem te zijn. Maar ook verwachting voor wat gaat komen. Dat is waarom we vasten. Wie verlangt naar meer verbinding met Jezus? Dan kan ik je garanderen, 1 van de sterke sleutels is vasten. Wie heeft verwachting dat het koninkrijk van God gaat komen? Oh, come on. Ja, als je dat nog niet hebt, ga ik het erin preken vandaag. Verwachting. En ja, dus kijken we uit naar wat gaat komen. En verwachten we nu al dat daar nu al iets van zichtbaar wordt. Verwachting en verbinding. Het is nu de tijd om te vasten. Maar laat ik zeggen wat in mijn hart heeft, het is hoog tijd om te vasten. Laat ik beginnen bij die verbinding. Jezus, begin van zijn bediening, Matthäus 4. Hij wordt door de Heilige Geest de woestijn ingedreven om verzocht te worden na 40 dagen vasten. 40 dagen. Hè? 40 dagen vasten, tijdens God, komt de verzoeker. En hij zegt, als u wil, kunt u van deze stenen brood maken. Kijk, verzoeking is er van de duivel, maar hij doet het altijd op het moment dat je ergens kwetsbaar voor bent. En hij doet het bij Jezus, na 40 dagen vast, zegt hij, je kunt van deze stenen brood maken. En weet je, hij had 40 dagen vast. Waarom zou hij dat niet doen? Waarom zou hij niet mogen eten? Alleen de vraag eronder is, wat is het belangrijkste in je leven? Waar heb je echt honger naar? En Jezus zegt, de mens kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt. En eigenlijk zegt Jezus hier, waarom vast ik? Vasten is zeggen, mijn natuurlijke honger stel ik onder mijn geestelijke honger. De honger naar God, daar zeg ik ja tegen. En op dit moment zeg ik nee tegen mijn honger naar eten. Of de andere honger die je hebt in je leven. Honger naar social media, honger naar programma's, naar series, honger naar wat je allemaal wil. Dat je zegt, die honger moet onder de honger naar God. Dat wil ik fysiek uiten. Daar wil ik fysiek gevoel bij hebben. Dat ik voel, ik zeg nee tegen die stem in mijn lichaam die roept. Omdat ik de honger naar God daarboven zit. Omdat ik weet, een mens kan niet leven van brood alleen. Want we eten gewoon allemaal 3 keer per dag. Misschien doe je 2, misschien 4. En snacken nog eens tussendoor. En nog een borrelhapje. Maar we eten wat af. En dat is goed. Er is niks tegen eten. Alleen de vraag is, wat is je grootste honger? Verlangen naar verbinding met God. Dat hij daarmee verbonden mag zijn. Dat die honger, die is groter. En toen in de voorbereiding van deze preek moest ik denken, en dat was voor het eerst in mijn leven dat ik daarover nadacht. Moest ik denken over het Onze Vader. En we kennen bijna allemaal het Onze Vader in ons hoofd. Onze Vader in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel, zoals op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van nu is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En ineens viel het me op. Ik dacht, zou het zo kunnen zijn? Dat hele Onze Vader gaat over allemaal hele grote dingen. Onze Vader, uw naam wordt geheiligd. uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel. Waar. Vergeef, verlos, leid ons niet in verzoek. Van u is de kracht en de koninkrijk. Het is allemaal groot, het zijn allemaal geestelijke dynamieken. En dan staat er één zinnetje tussen, geef ons heden ons dagelijks brood. Eén zinnetje, wat dan niet zo groot geestelijk is, over vergeving, verzoeking, koninkrijk, naam, kracht. Het is allemaal groots en hemels en geestelijk. En dan staat er één zinnetje, geef ons heden ons dagelijks brood. En ineens dacht ik, zou Jezus bedoeld kunnen hebben, geef ons heden hemels brood. Zou Jezus bedoeld kunnen hebben dat we niet elke dag moeten bidden voor eten, wat ook goed is. En zo bid ik het ook. Maar dat we elke dag bidden, Heer, laat ik alstublieft ook vandaag van u eten. Tussen al die koninkrijken en verlossing en verzoeking, Heer, ik wil elke dag van u eten. Maak die honger zo wakker en geef elke dag hemelse woorden. Want een mens kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. Dus dat hebben we elke dag nodig. Heer, geef ons vandaag hemels brood, omdat we zo met u verbonden willen zijn. En als je dat gaat eten, gaat dat een honger stillen die brood niet kan stillen. In Johannes 4 lezen we het bekende verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put. En als je het verhaal helemaal leest, komt... Hoep, ja, daar hebben ze, net op tijd, halleluja. Het is een wonderlijke dag. Deze ruimte heb ik, is goed. Jezus komt aan bij de put, een Samaritaanse vrouw. In principe praat je daar niet mee, maar er staat, Jezus had dorst, Jezus had honger en hij was moe. Dat wordt niet zo vaak over Jezus verteld, hoe hij zich fysiek voelde. Hij had honger, want hij stuurt zijn discipelen naar het dorp toe, of naar de stad toe, om eten te kopen. En hij, bij die vrouw raakt hij in gesprek over water en er staat dat hij moe was. En hij is dan in gesprek en we weten hoe het gaat. In dat gesprek heeft Jezus uiteindelijk een openbaring over haar leven. Je hebt 5 mannen gehad, de man die je nu hebt is je man niet. En die vrouw zegt, u bent een profeet. En uiteindelijk zegt Jezus, ik ben het. Een van de weinige keren dat Jezus openbaart dat hij de Messias is. En er komt een gesprek over aanbidding. Moeten we hier aanbidden of daar? En er komt een heel bijzonder gesprek. En terwijl dat gesprek plaatsvindt, Jezus was moe, hij had dorst, hij had honger, zijn de discipelen naar de stad geweest, of naar het dorp. Ik weet niet of ze naar de supermarkt zijn geweest, maar ze komen in ieder geval met eten terug. Ja, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar ze komen met eten. En ze komen dan aan. En hij zegt, en ze vindt het al apart dat Jezus met die vrouw aan praat, moet u niet eten, meester, zeggen ze. En dan zegt hij, ik heb voedsel waar u niet van weten. Ben je naar de stad geweest om eten te kopen? Kom je terug met je eten? Zegt Jezus, ik heb geen honger, ik heb andere eten. Ze zegt, staan we hier met onze broodjes? Wie heeft hem eten gegeven? Ze snappen niks van. En dan zegt hij, mijn voedsel is de wil van God te doen en zijn plan te volbrengen hier op aarde. Jezus had honger, had dorst en hij was moe. En nergens in het verhaal eet hij, drinkt hij of rust hij uit. Hij is continu bezig met bediening. En aan het einde zegt hij, ik ben weer krachtig. Waar werd hij krachtig door? Door de wil van God te doen. Door de stem van God te verstaan en die uit te spreken. Dus de honger en de dorst verdwijnt gewoon doordat hij bezig is te doen wat God van hem vraagt. Ik garandeer, de honger van je hart wordt gestild door de wil van God te doen. En niet door nog eens een keer een maaltijd lekker eten, want dan voelen we ons beter. En eten is geweldig. Eten verbindt, brengt mensen op een gelijk niveau. Doet zoveel. Eten is ook deel van samen optrekken. Maar eten van hemelsbrood. Dat doet iets in je wat alles te boven gaat. En de honger verdwijnt. En de dorst verdwijnt. De moeheid verdwijnt. Er komt gewoon nieuwe hemelse energie over je. Januari 2020. Iets meer dan 2 jaar geleden. Het is de eerste paar dagen van het nieuwe jaar en ik ben aan het bidden voor 2020. En ik vraag God, ik doe niet zoveel meer goede voornemens. Wie doet nog aan goede voornemens? Ja, dat zijn er nog 3. Ja, dat zie je, dat is ook kansloos. Hè? Ja, dus ik deed niet aan goede voornemens, maar ik was wel aan het bidden, Heer, wat wilt u dit jaar doen? Waar moet ik mijn aandacht op richten? En ik bad voor verschillende dingen, maar een van de dingen die ik dacht dat God tegen me zei, is dat hij aan me vroeg, Martin, wil je 21 dagen gaan vasten? Nu, even de context. Door de jaren heen ben ik iemand die geregeld vast. 3 dagen, 7, maximaal 10. Dat was wat ik gedaan had. En ik vast makkelijk. En daarmee bedoel ik, fysiek vast ik maar. Ik kan zomaar vergeten om te eten. Mijn vrouw Vergeet dat nooit. Dus als zij moet vasten, zeggen: Martin, wil jij voor mij vasten? Jij doet het makkelijker. Dan geef ik mijn dagen aan jou. Dus fysiek is er wel verschil tussen de een en de ander die makkelijk vast. Maar ik vast makkelijk. Maar God vroeg aan mij, en hoe hebben we dat gehoord? Ja, het was duidelijk in mijn hoofd, dus het moet niet van mij gekomen zijn, want ik had er geen zin in. God, wil je 21 dagen gaan vasten? En ik zei: God, ga ik niet doen. Waarom? Ik overzag het niet, maar ook, het was de eerste week van januari. 17 januari is mijn moeder jarig, 18 januari is mijn dochter jarig. Jan en Marijke Pol waren 40 jaar getrouwd. Ik denk, ik wil naar dat feestje toe en meedoen, hè? En ik had allemaal dingen in mijn agenda. Ik keek in mijn agenda en ik zeg: ga het niet doen. Het was op woensdag, volgens mij 3 januari. En toen de dagen daarna bleef die gedachte, Martin, 21 dagen vasten. En ik was die tijd een boek aan het lezen over gebed. Toevallig of niet. En ja hoor, dan kom je bij een hoofdstuk over vasten. Ik denk, ja, duh. Ik denk, nee, ik wil het nog. En toen sprak ik met God af. Zei: oké, morgenochtend, volgens mij was het 6 of 7 januari. Als de preek, de eerste preek in januari, over vasten gaat bij ons in de gemeente, dan ga ik het doen. Ik volg goede moed naar de samenkomst. Nee, helemaal boos sprak niet. Ja, dan had ik het wel kunnen zien. Ik hoef niet te gaan. Ik weet het al. Ik was in Mozaïek 0318 en Kees van Harten sprak. Kees van Harten is een lieve man die heel veel zendingswerk gedaan wereldwijd. En hij begint die ochtend, eerste dienst van 2020. Ik wil vandaag spreken over Simeon en Hanna die dienen in de tempel. In die daar biddend en vastend wachtend waren op wat God zou doen. Iedereen vond het een fijne preek, behalve ik. Ik denk, nee. En toen zei ik nog tegen God, nou, ik wil gewoon niet. En toen heb ik nog 2 dagen weerstand geboden. Tot en met dinsdagavond, toen had ik ook nog een etentje waar ik heel graag naartoe wilde. Dus heb ik nog weerstand, ik zei, Heer, nog even wachten. En woensdag, volgens mij was het 9 januari, begon ik eraan. 21 dagen. En ik kan je echt zeggen, het zijn zulke bijzondere dagen geweest. En ik kan je zeggen, de tweede helft is mooier dan de eerste helft. De mensen in mijn team zeiden, Martin, het lijkt wel of je gezicht glanst en straalt zoals Mozes die bij God komt. En ze vroeg, waarvoor ben je aan het vasten? Ik zeg, gewoon om bij Jezus te zijn. Omdat hij het me gevraagd heeft. Omdat hij zegt, wil je meer bij mij zijn? Gewoon. En zeg, Martin, heb je dan niet het gevoel, er moet een antwoord komen? Nee, ik zeg, ik geniet zo van dat ik doe wat God van me gevraagd heeft. Mijn vreugde ligt in het gehoorzaam zijn en bij Jezus zijn. En het was zo geweldig. Dat om mij heen gebeurde alle dingen, mensen reageerden, kwamen dingen die gewoon vanzelf op hun plek vielen. Terwijl ik er niet van bidden was, ik wilde gewoon bij Jezus zijn. In die dagen heeft God me echt een aantal dingen laten zien waar dit boek Groei in Koninklijk Denken vandaan is gekomen. Ik vertel hier ook over die 21 dagen. En het voelde net of gewoon mijn hoofd openging en ik God beter begreep. Dat ik echt niet ging leven van brood alleen, maar van de woorden die God spreekt. En dat daar zoveel leven in zit. Vasten doen we omdat we zo graag verbinding met Jezus willen. We willen zijn hart voelen kloppen. Tijdens het zingen moest ik denken aan die tekst. Ik weet even niet in mijn hoofd waar die staat, maar er is in Korinthe. Dat de geest van God doorzoekt de diepte van God om het aan onze geest te openbaren. En toen dacht ik, dat is precies wat er gebeurt als wij daar ruimte voor maken. De geest van God die in ons is, kent de diepste gedachten van God en wil die in ons openbaren. Als je meer van God wil horen, meer dichter bij Jezus wil zijn. Hij is er. Je hoort bij hem als je gerechtvaardigd bent door Jezus. Maar hem ervaren, spreken, dan is daar nee zeggen tegen al die andere honger die er is in je leven. Ik moet nog dit, ik moet nog dat. Oh, ik kan niet zonder. Ik duw het weg en ik maak ruimte voor. En ik durf je even fysiek te zeggen, vasten is heel gezond en een mens kan heel lang zonder eten. We denken, ons hoofd zegt dat het niet kan. We denken, kan dat wel? Ik heb 21 dagen alleen maar wat gedronken. En dan vragen mensen, drink je dan alleen maar water? Nou, nee. Ik denk ook nog wat andere dingen, omdat ik denk, als ik geen suiker binnenkrijg, misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Maar ik drink de eerste dag nog koffie, na een paar dagen is het niet meer lekker. Frisdrank moet je heel snel mee stoppen, want al die prikken, daar word je heel zuurig van, in karakter en in je hart. En je maag. Maar wat sap verdunt, gewoon een beetje suiker. En uiteindelijk, 21 dagen. Ik heb een collega, Theo, die school leidt. Die vast ook heel vaak nu. Want het is besmettelijk. Want mensen gaan zeggen, ik wil die glorie. Ja, maar echt. Mensen zeggen, ik wil die glorie ook. Wat ik zie op jouw gezicht, wil ik ook. En Theo vast langere periode. En na 7 dagen vasten gaat hij nog 4 kilometer lopen per dag. Hardlopen. En denk je, kan het? Ja. Fysiek lijkt het wel of juist afval verdwijnt en je lichaam gezonder wordt. En dus ontvankelijker voor de hemel. Want alles wat wij erin stoppen, leidt tot vertroebelt soms ons denken om te ontvangen van God. Vasten is verbinding. En vasten is verwachting. Verwachting van wat gaat komen. Verwachting dat het koninkrijk gaat doorbreken. Dat de bruidegom gaat komen en dat we dat bruiloftsfeest gaan vieren. Waarom vasten mensen in de Bijbel? Nou, een van mijn favorieten is Nehemia. Nehemia is schenker bij de koning in ballingschap. Hij heeft een hoge positie. Hij krijgt goed te eten, want hij moet dingen checken. Hij zit in het koninklijke plek waar eten en drinken is. Hij wordt goed verzorgd. Hij heeft alles. Maar dan hoort hij, komt zijn broer. En dan vraagt hij aan zijn broer, hoe is het met de stad? En dan zegt hij, de muren zijn omver gegooid. De poorten zijn verbrand. En dan staat er, hij zakt door zijn knieën. Begint te rouwen en te vasten. Omdat hij een verlangen heeft, die stad moet gezond worden. Die moet herbouwd worden. En uiteindelijk laat God daar een plan geboren worden om die muur te herbouwen en die stad weer gezond te maken. Maar het begon met gegrepen worden door de nood. Dit is niet hoe God het wil en te gaan rouwen en te gaan vasten. Vasten, Ezra vastte voor berouw over het volk. Jozef had vasten omdat hij wijsheid zocht voor de strijd. David vastte omdat er zieke mensen in zijn omgeving waren. Jezus vastte om zich voor te bereiden op zijn bediening. De kerk in Antiochië vastte om nieuwe leiders uit te zenden. Er zijn zoveel redenen waarvoor we vasten. Niet alleen verbinding, maar ook de verwachting. Er moet een doorbraak komen. Er moet iets zichtbaar worden. Er moet iets zichtbaar worden van de glorie van God. En als ik dan denk aan hemelsbrood. Is het Matthäus 6 vers 11. Geef ons heden hemelsbrood. Geef ons niet alleen brood om te eten, geef ons hemelsbrood. Elke dag opnieuw. Ja. En dat brood gaat dus ook over die verwachting. Als Jezus buiten Israël is en hij komt bij een Syrofenicische vrouw, dan vraagt die vrouw aan Jezus, mijn dochter is zwaar bezeten, wilt u haar bevrijden? En dan zegt Jezus, het is niet goed om het brood van de kinderen aan de honden te geven. Omdat we in de heilsgeschiedenis nog bij de Joden zijn, voordat het naar de heidenen gaat. Maar dan zegt die vrouw, maar de kruimels vallen toch van tafel. En de honden eten toch de kruimels. En dan zegt Jezus, groot is je geloof, uw dochter is gezond. Een kruimeltje van hemelsbrood zet mensen vrij. Een kruimeltje van hemelsbrood geeft openbaring, genezing, bevrijding, doorbraak, antwoord, geeft ruimte. En wij zien uit naar de dag dat het hemelsbrood terug zal komen op aarde, want Jezus is het hemelsbrood. We zien uit naar de volle vervulling van het brood, maar ondertussen mogen we vragen, Heer, maar 1 kruimel is toch genoeg? 1 kruimel van hemelsbrood verandert alles. Heer, geef ons heden ons dagelijks brood, geef ons hemelsbrood in verbinding met u. Maar het is ook de verwachting, mogen we, Hebreeën 6, nu al de krachten proeven van de toekomende eeuw. En die mogen we proeven. Tot de dag dat Jezus komt en het hemelsbrood uit de hemel neerdaalt. En iedereen zal zeggen, dit is hem. Iedereen zal het zeggen. Jezus Heer, elke tong zal belijden dat Jezus is. Elke knie zal zich buigen, want dan komt hij. Maar tot die dag mogen wij verwachten, Heer, laat er een kruimeltje komen. Gewoon. Zo'n stukje wat er afbreekt. En gewoon dat ene kruimeltje is wel de hemel op aarde. In mijn situatie. Ik vertelde net over januari 2020. Ik liet aan het begin de foto's zien van ons gebouw waar we aan het bouwen zijn. Dat gebouw kregen we op een hele bijzondere manier. Uiteindelijk in april 2019 werden we eigenaar. In juni hebben we het eigenlijk met elkaar gevierd, geopend. En terwijl we daarmee bezig waren, was wel gek, kwam er een verlangen in mij, maar ook in meerdere van ons team. We hebben nog een grotere trainingsruimte nodig. Een nieuwe vleugel eigenlijk, waar 200, 250 mensen in kunnen. Maar je moet je voorstellen, dat gebouw was al heel groot voor ons. Totdat we dat gebouw kregen, zaten we in een gehuurd kantoortje van 100, 110 vierkante meter. En plotseling sprak God in 2017, ik ga jullie een gebouw geven. In eind 2000 gaat hij een gebouw geven. En het gebouw was 1800 vierkante meter. Dus we gingen van 100 naar 1800. En we hadden het nog maar net. En toen ging ik naar het bestuur. Ik denk dat we nog een vleugel aan moeten bouwen. Bestuursleden gaan wel ver mee met geloof. Maar die hebben zoiets van, nou, hoeveel gebruik je nu van het gebouw? Ik zeg, nou, misschien een derde. Nou, dat gaan we nog niet bouwen. En ik begreep wel wat ze bedoelde. Van ja, dit gebouw, het is zo groot, te groot voor ons. Laten we dat eerst maar gaan vullen. En hou dat verlangen, die droom maar vast tot het moment daar is. En uiteindelijk heeft de tijd rondom corona gemaakt dat we een studio en nog een studio en nog een lesruimte en nog dit en een nieuwe school. En ons gebouw is voor 90%, 95% vol. En toen was het najaar 2020. En dus corona was eigenlijk nog maar drie kwart jaar bezig. En toen denk ik, Heer, dat verlangen, ik geloof dat u dat in mijn hart heeft geboren worden. Van mijn vrouw en van een paar van ons team. Maar hoe moet dat nou? En toen zei ik tegen het bestuur, wanneer gaan we dan bouwen? Hij zegt, dan moet God spreken. Ik zei, nou, dan ga ik vasten. En toen ben ik 20 dagen vasten. 20 dagen gaan vasten over verschillende dingen. Maar nummer 1 was, Heer, moeten we die zaal bouwen of niet? En u moet het zeggen. En het was dus niet alleen verlangen naar Jezus, het was ook een verwachting. Heer, wanneer komt dat kruimeltje? En ik ging bidden en bidden. En 20 dagen, ik had een goede tijd. Het was niet spectaculair, maar geen engel. Geen woord uit de hemel, ook geen ezel die begon te spreken. Ik ben bij wat dierenkampjes geweest, zeg. Ik denk, misschien kan het hier. Niks gebeurde. Alle kinderboerderijen in de buurt, ik heb ze allemaal gehad. Maar er gebeurde niks. En ik heb 20 dagen vast. En ik zal niet zeggen teleurgesteld, maar wel een beetje van, nou weer. Als u dan niet spreekt, dan maar niet. En teamleden wisten hiervan dat ik hiervoor aan het bidden was, maar verder gebeurde niks. 2 weken later komt Kees. Kees is vrijwilliger en helpt ook bij de school voor leiders voor het tweede jaar. Komt naartoe en zegt, Martin, ik droom nooit of ik herinner ze me nooit. Hij zegt, maar ik heb pas geleden gedroomd over jou en Karen. En ik dacht, nou ja, gekke droom, kan ik niks mee. Maar het lijkt wel God iedere keer zegt, ik moet hem jou vertellen. Ik zeg, nou vertel maar. En we stonden met z'n tweetjes. Hij zegt, Martin, de droom was als volgt. Ik kwam jullie huiskamer binnen. In mijn droom voelde ik dat ik lang niet bij jullie was geweest. En ik kwam Karin tegen en er stonden jullie. En dat was een baby. Ik denk, oh, dit gaat fout. Dit gaat niet goed. Onze kinderen zijn in de 20, hè? Dus ik dacht even, nee. Ik zeg, vertel verder. Ik zeg, hoezo? Ja, ik zag een baby. En je vroeg aan Karin, hey, jullie hebben een baby. En Karin zei, ja, we hebben een baby. Alsof het heel normaal was. En toen zei hij, maar er viel me iets op aan die baby. Die baby was niet net geboren, die was al wat ouder. Maar die lag toch nog daar in de box of zo. En ik vroeg in de droom aan Karin, hoe oud is die baby? En toen zei Karin, die is 1,5 jaar. En toen hij dat zei, hij had geen idee, begon ik te huilen. Ik zeg, ik weet wat het is. Het is die zaal. Het is die zaal die 1,5 jaar geleden geboren is in ons hart en die het huis niet uit mocht. Maar nu zegt God, iedereen moet weten dat die 1,5 jaar geleden geboren is. Het moet bekend worden. En hij barst ook in tranen uit, want hij is degene die op een heel bijzonder manier betrokken was bij dat gebouw wat we hebben in alle zalen. Een heel bijzonder verhaal. Dus daar stonden we met z'n tweeën te huilen. Hij snapte eerst de droom niet. Ik denk, het gaat toch niet over een baby, maar het ging over een zaal. En uiteindelijk stonden we daar en we wisten, en ik deelde dit verhaal zoals deze droom. En ik vroeg Kees, ik zeg, wanneer heb je droom gehad? Hij zegt, 2 weken geleden. Ik zeg, welke nacht? Hij zegt, ik weet niet precies, maar ik denk de nacht van donderdag op vrijdag. De dag dat ik na 20 dagen stopte met vasten, is de nacht dat hij de droom kreeg. En ik vertelde aan het bestuur, zeiden we gaan bouwen. Dus de foto's die ik aan het begin liet zien, zijn niet, oh wat is Royal Mission weer aan het doen? Nee, God heeft gesproken. Hebben we het geld bij elkaar? Nee. Heeft de hemel het geld? Ja. Want geloof doe je niet op basis van wat je hebt, maar op wat God gesproken heeft. En dus hebben we nodig in verbinding te leven, de woorden van God geloof, maar ook te gaan roepen tot God, Heere, ik weet dat u terugkomt en straks komt alles goed, maar u zet ons nu in. Ik ben verantwoordelijk, jij bent verantwoordelijk voor de dagen dat je op aarde bent, om deel te hebben aan het koninkrijk en eraan mee te bouwen. En of Jezus nu over 5 jaar terugkomt, of over 100, of over 500 jaar, ik heb geen idee. Alleen waar ik wel neer van heb, is dat ik en jij verantwoordelijk zijn voor de dagen waarin we leven. En we dus uitzien naar de bruidegom die nu niet bij ons is. En daarom vasten we, omdat we verbinding willen. En omdat we verwachting hebben voor de dag dat de bruidegom terugkomt. En dat grote feest gevierd wordt. Vasten is een verlangen meer naar geestelijk voedsel dan naar aards voedsel. En nogmaals, misschien zeg je, ja, maar vasten, ik mag niet zonder eten. Mijn fysiek kan ik dat niet aan of mijn toestand laat dat niet toe. Maar wat is dan de honger van je leven? Waar heb je nou zoveel honger naar dat het steeds je leven in beslag neemt? Is het social media? Ga je gewoon steeds meer? Waar zit het? En dus eigenlijk, nesteo, het Griekse woord betekent, wat we vertalen met vasten, betekent letterlijk niet eten. Dus de basisbetekenis van vasten is, ik eet niet, ik drink wel, maar ik eet niet om die honger naar God zichtbaar te maken. Maar als het voor jou niet mogelijk is, wat is dan de honger waar je wel nee tegen kunt zeggen? Zodat je ruimte maakt voor honger naar God. En het beeld wat ik vroeger had, dat mijn vader niet aan tafel zat, daar heb ik afstand van genomen, want ik zit altijd aan tafel als mijn kinderen eten. Want ik wil niet dat ze 21 dagen hun vader niet zien. Zal wat zijn. Dus heb ik meteen meer tijd? Nee, ik heb niet meer tijd. Want ik zit wel aan tafel. Vroeger dacht ik vast, is niet aan tafel zitten en die tijd voor gebed besteden. En dat is heel goed. Maar als dat 21 dagen duurt, is dat niet gezond voor je gezin. Dus ik ben altijd aan tafel. En de eerste 3 dagen, alles wat ik ruik, vind ik lekker. En na 4 dagen begint het te verminderen. En na 5 dagen zegt het me niks meer. En de mooiste zegen zit voorbij de 4e, 5e dag. Dus als je vandaag zegt, ik ga vasten, moet je minstens 4. Nee, je mag 1 of 2 hoor. Alleen als de eerste 2 dagen als ik begin, denk ik, ach heer, wat doe ik weer? Je maag vraagt eten. Je hoofd zegt, je moet eten. Maar je maag stopt heel snel hoor. Het is je hoofd die lange vraag blijft vragen. Maar uiteindelijk zeg je, nee heer, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Heer, uw wil in mij. De honger naar Jezus. De verwachting van wat hij gaat doen. De doorbraak die je nodig hebt. Honger naar hemelsbrood. Matthäus 6, wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker u, ze hebben hun loon al ontvangen. Nee, als jullie vasten, was dan je gezicht. Verzorg je goed en wrijf je hoofd in met olie. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen is, zal je ervoor belonen. Er ligt loon klaar voor hen die vasten. Hemelsbrood. Heer, geef ons vandaag hemelsbrood. Geef ons vandaag hemelsbrood. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. En Heer, hiervan willen we eten. Omdat we in verbinding willen zijn met de bruidegom die fysiek hier niet aanwezig is. En omdat we uitzien vol verwachting naar de dag dat de bruidegom terugkomt. En we het feest zullen vieren dat de overwinning van hem is. Ik hoop dat God je uitnodigt. Ik hoop mijn verhaal niet overkomen van man, die weet het allemaal. Nee, ik ben net zo goed leerling van Jezus. Alleen ik heb wel iets geproefd waar ik meer honger naar heb. Komende week gaan we met een aantal van ons team vasten. Omdat we iets moeten bereiken? Nee, omdat we hemelsbrood willen eten. Omdat we Pasen willen vieren, vol feest met taart, gebak en alle cakes en cupcakes die er te winnen zijn. Doe het! Maar weet je dat het zelfs nog mooier wordt als je eerst een paar dagen niet gegeten hebt? Gewoon zelfs fysiek? Mag ik zo voor jullie bidden en je uitnodigen? Niet dat je meteen morgen moet gaan vasten en volgende week, maar dat er in je hart, je mag komen hoor, dat er in je hart een verlangen is naar verbinding met Jezus. De bruidegom. Dat de honger naar hemelsbrood groter is dan naar alles waar je nu honger naar hebt. En dat je verwachting, dat je ook gaat geloven wat die vrouw geloofde. Dat 1 kruimeltje, 1 klein stukje brood. Je dochter, je zoon, je gezin, je werk, je denken, je plannen. De richting van je leven, je zoeken, de voorziening. Dat 1 kruimeltje genoeg is voor wat jij nodig hebt. En als Jezus terugkomt, dan weet iedereen het. Ik denk zoals dat Jezus niks hoeft te zeggen. Als hij komt, buigt iedereen automatisch de knieën. Hij is echt. En tot die dag verlangen wij steeds naar hemelsbrood. In Jezus' naam. Amen.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat het je bemoedigd heeft en aangespoord hebt om de Heer nog intensiever te zoeken en met hem te leven. Ik wens je God zegen toe en graag ook weer tot de volgende keer.